Welkom bij de Voorproeverij, een podcast over testen, tech en lekker eten en drinken.
Wij zijn de voorproevers.
Okay. Dus, hoe? Wat hebben we?
Nu?
Ja, verder. Nou, voer. Eten.
Voer.
Zijn we al gestart?
Ja, voorgerecht.
Hij loopt al?
Hij loopt al een tijdje.
We zijn live.
We zijn live.
We zijn live.
Rechtstreeks de link met YouTube.
Ja. Het
is wel goed dat hij er niet bij zit. Kom.
Vatzig.
En wat is dit?
Alright, wat hebben we allemaal, jongens? We gaan beginnen met het voorgerecht.
Ja.
We hebben een biertje en we hebben bitterballen.
Ja.
Jam.
Ik heb een lekker biertje meegenomen, tenminste dat hoop ik. Ik heb hem zelf gebrouwen. En hij heet de Mr. Bilbo. Mr. Bilbo.
Waar is de pijp die erbij hoort?
Ja, ik weet het niet, ik heb het niet bedacht.
Mr. Bilbo. Het
is een dubbel en hij is gerijpt op eikenhout.
Oeh. Alright. Dus we hebben hier allemaal mooie vier verschillende glazen. Oh nee, lijkt op pink als.
Ja, ik had niks anders thuis.
Mooi tastingformuliertje. Het is 9 uur in de morgen, dus dat maakt het een stuk beter om zo'n biertje te proeven.
Jam.
Lekker.
Ontbijtje.
Nou, ik begin maar eens met een korte omschrijving van de schuim. Nou, ik weet niet wie hem ingeschonken heeft.
Maar dat is zeg maar non-existing.
Ik heb nog wel een half vingertje, een pinkje.
Ja, een pinkje schuim.
Een pinkje schuim.
Ja. Nou. Niet te veel details.
En flink donker.
Heel donker.
Heel donker. Dat, ja. Alright.
En even aan ruiken, zeggen ze
dan. Oh, ja, precies. Ja.
Zo.
Hij ruikt wel sterk, ja.
Misschien hadden we dat niet moeten doen.
Niet te hard ruiken, joh.
Even een biertje gesnoven.
En dan wachten we nog even met proeven.
Te laat.
Sorry. Hij is al op.
Ja, yes, precies.
Hij is al weg.
Ja.
Okay. Eén slok.
Heb je er nog één?
En toen was het stil.
Oh, dat is ook wel een goed moment voor rust.
Ja.
Het hoort echt
aan. Even bijkomen.
Ja, precies. Oh. Dat is een beetje dat... welk bier was dat ook alweer? Dat is Grols, toch?
Ja, dat ja. Die, hier staan die beugeltjes.
Ja,
met die beugeltje. Met die beugel.
Precies, in de bioscoop.
Wat vinden we ervan?
Zo.
Zoet, zuur, bitter, body, koolzuur, afdronk. Wat een mooie hippe woorden voor een biertje.
Maar, ik vind hem vrij pittig.
Ja?
Pittig?
Pittig.
Moutig.
Moutig.
Proef je de eikenhout erin?
Dan moet ik even aan de tafel zetten.
Eikenhout.
We hebben een stijgenhout.
Ja,
sorry, dat is vuurhout.
Oh, jammer.
En dat verschil proef je.
Wanneer heb jij voor het laatst met de tafel geknauwd dan? wel doorslikken, anders gaan we
juist. Het keerde keer gehad.
Ja. Okay. Ja, ik vind hem eigenlijk super lekker. Hij is wel een beetje zuurig. Afdronk, ja. Nou, hij rolt lekker door. Blijf hem proeven, zeg maar.
Ja, nee, dat is wel, hij blijft wel goed hangen. Hij is kruidig.
Kruidig.
Wat is moutig?
Veel mout.
Nou moet je net doen of je het snapt, Bas.
Ja. Oh, ja.
Hij is heel moutig, hè?
Heel erg. Maar ja.
Nee, ik vind het een superlekker biertje. Waar kunnen we hem bestellen, Sietse?
Bij de Brakke Brouwer.
De Brakke Brouwer.
Ja. En hoe heet hij nog één keer?
De Brakke Brouwer?
Mr. Bilbo.
Mr. Bilbo bij de Brakke Brouwer.
Nou, ja. Volgens mij moet iedereen hem gewoon zelf gaan proeven, want onze beschrijving, ik denk niet dat je heel veel verder bij bent
helemaal
gekomen.
Niks mee, ben ik bang.
Maar het is gewoon een heerlijk biertje.
Ja. Lekker biertje. Een zwaar biertje. Het is niet een biertje om flink hard door te. Het is een biertje om van te genieten.
Nee, het is geen biertje om een podcast op te maken.
Nee, precies, dat klopt.
Na het tweede biertje kan je hem gewoon hard doordrinken.
Oh ja.
Ja, we hebben natuurlijk ook een linkse rakker aan tafel, dus die heeft voor het eten gezorgd voor vandaag. Vertel het eens. Ja.
Voor de lekkere
linkse eten.
De lekkere trek.
Ja.
Voor de versnaperingen. Vegetarische bitterballen.
Uh-oh.
Onze hele vriezer lag vol met vegetarische bitterballen. Dat was toen mijn vriendin was net zwanger. En toen dacht ik, en die kreeg toen een craving. Naar vegetarische bitterballen.
Vroeg ze dat ook letterlijk.
Ik wou dat zeggen. Hoe bedenk je dat? Weet je waar ik zin in heb?
Bitterballen.
Vegetarische bitterballen.
Ja. Nou, ik zal je vertellen hoe dat ging.
Dit?
Nee. Vervolgens ben ik helemaal losgegaan. Volgens mij was het ook nog hamsterperiode. Dus volgens mij waren er ook nog geen aanbieding.
Het kwam bij de appiaan vandaan.
Ja, natuurlijk.
Reclame.
Ja.
Vrachtwagentje vol.
Dus ik had inderdaad iets van 8 doosjes waar 9 bitterballen in zitten per doosje. Dus, ja. En een frituurpan gekocht. En toen hebben we het 1 keer gebruikt. Na echt een jaar niet meer.
Dus, goeie koop geweest.
Ja. Ik had er wat over. Ze zijn een beetje over datum. Maar dat ga je niet proeven.
Ja, het was ingevroren. Ik ga het gewoon proberen.
Vegetarische bitterballen, mensen.
Ja.
Ik ben benieuwd wat we hiervan gaan. Ook.
Ja.
Hij is wel knapperig in ieder geval.
Ja. Ja.
Het is gewoon een bitterbal.
Ja?
Nee, zonder dollen.
Bitterbal.
Wow.
Je proeft gewoon het verschil niet.
Nee, zonder dollen. Echt niet.
Het is gewoon vet. En,
nou, daar komt het wel op neer.
En smaakloos.
Alles uit de frituur is het best. Het smaakt wel heel goed met dat biertje van het, moet ik eerlijk zeggen.
Dat is best. We hebben een hele combinatie ontdekt.
Kop of verkoop, jongens. Ja. Vegetarische bitterballen en wat was het ook weer? Malle babbel, hoe heet dat ding nou?
Mr. Bilbo. Ik zal de Albert Heijn niet bellen.
Goed, man.
Nou, goed gefrituurd, Nicolai.
Ja, kan ik nog wat vandaag. Lekker.
Maar is dit nou echt beter of slechter dan een gewone bitterbal?
Ik denk dat als je me deze normaal zou geven, dat ik het verschil niet zou proeven.
Ik denk het ook niet.
Nee, echt niet.
Als je ze gewoon tussen de echte zou leggen. Nee, dan,
niemand zou het merken.
Nee.
Het is als je erin kijkt dat er iets van mais of zo in lijkt te zitten, zit er geen vlek in.
Dat was alleen in die van jou.
Oh ja, je hebt ze.
Ze waren over datum, toch?
Dan, ja, iets,
oh, ja, ja. Ik denk aardappel.
Aardappelzetmeel. Nou, en hier red je dan een... wat red je hiermee? Waar zijn bitterbal van gemaakt?
Rundvlees.
Ja?
Ja, dat zal er wel overheen gevlogen zijn. Kuiken separaat.
En dat kuiken.
Ja, nee, maar dat is het
toch. Ook. Zeker twee kalfjes en een kuiken gered weer vandaag. Dat is toch weer positief.
Separator vlees.
En een puppy natuurlijk.
En ik denk dat dit de eerste podcast is waar gewoon vier mensen tegelijk hebben zitten smakken.
Ja, dat denk ik
dat
ook
is
wel,
bewust.
Bewust.
Ja. Misschien wel erger.
En nog steeds kunnen we met een goed gevoel naar huis. Hè? We hebben dieren gered vandaag.
Ja. Volgens mij kunnen we beter aan het hoofdgerecht gaan beginnen.
All right.
Een goed idee.
Gaan we doen, jongens.
Ja. Yes. Aflevering 1, jongens.
Daar zijn we dan.
Zitten we.
Tja, half schaam.
Iwe?
Ja, ik ben
er ook. Ben je erbij?
Ja, ik ben bij. Ja, precies.
Ha. We leven allemaal nog.
Ja, zeker. Bier zit erin.
En bitterbal zit erin. Allemaal.
Nicolai hebben de deur uitgezet.
Doe gewoon even rustig aan.
Ja.
Wat verstandig.
Binnen 15 seconden of top ik toch?
Ja. Binnen
gaan we aftellen of
timer loopt.
Alright.
Ja.
Hey jongens, voorgerecht zit erin. We gaan door naar het hoofdgerecht. Onderwerp van de dag.
Waar gaan we het over hebben?
Ja. Zijn wij nog steeds testers?
Ja. Zijn we nog testers?
Ja. Zijn we nog testers?
Ja? Oké. Okay. Nou, sluit maar af. Ja, we kunnen naar huis.
Alright.
Nou, dan bedankt voor het luisteren.
Kort maar krachtig. Dat,
goed verhaal.
Tijd voor het toetje.
Ja. Nee, maar wij zijn in ons dagelijkse werk allemaal aan het testen. Maar zijn we alleen nog maar aan het testen?
Nee.
Alleen maar, nog maar aan
het testen? Ik test helemaal niet meer.
Ja. Vertel.
Jij wel dan?
Nee, klopt.
Nee.
Ik ga toch niet zeggen ik exploreer of zo, hè? Want dan stop ik er gewoon mee.
Ik doe aan exploratory.
Ik ben een zoekende.
Ja.
Het is een heel creatief proces. Het heeft niks met testen te maken.
Dat is wel een leuk onderwerp voor vandaag.
Maar jullie werken allemaal al wat langer in het testen dan ik. Was er een tijd waar je wel alleen maar testte dan?
Nou, ik heb echt een prachtig voorbeeld. Ik heb ooit bij het UWV gewerkt op het uitkeringssysteem. En daar heb ik, volgens mij wet Walvis of zo was dat. En daar heb ik 2,5 jaar heb ik alleen maar EVT'tjes gemaakt. In een soort VI-editor op een of andere fax VMS-machine. En dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En wij deden daar 4 keer per jaar deden wij een handmatige regressietest van 800 manuren.
En we 800 hadden manuren.
800 manuren, dus reken maar uit. En volgens mij hebben wij nooit een business case gehad om te automatiseren. Maar laten we daar alsjeblieft niet meer over hebben.
Over welke oudheid hebben we het nu?
Nou, 2006 denk ik ongeveer. Dus dat valt op zich wel mee.
Dat is ook wel de periode waarin ik ben begonnen. Ja, ik ben in 2008, daar zat ik bij Albert Heijn. En daar heb ik in een distributiecentrum ben ik begonnen met testen van robots.
Oh, tof.
Dat doe je
al vet.
Ja, dat is echt super wazige software. Dat is echt gewoon, allemaal text-based bijna.
Oh.
Dat is allemaal embedded.
Ja, vet. Fantastisch. En dan had je ook, en hadden we dus ook één keer in de zoveel tijd, hadden we gewoon een weekend, ging je live testen. Zodat je namelijk ook kratjes van de band kon halen en die robot in de war kon schoppen.
Tof.
En dan kijken of die dat netjes kon oplossen. Dus dan was je gewon echt wel een beetje aan het testen.
Toch is dat leuker, lekker tastbaar, niet zo'n verzekeringsapplicatietje. Ah. Ik heb ooit een girofoon getest. Weet je, moest ik gewoon bellen zeg maar met een telefoon. En dan ging ik saldo's opvragen en noem het maar op. En eigenlijk stiekem, als je dan toch het meest simpel iets moet testen. Het is lekker tastbaar allemaal.
Ja, dat is
en
wel
nu
leuk.
Nu ben ik met allemaal webapplicatietjes en dingetjes bezig.
Alles is bijna online.
Ja, weet je.
Dus back-end applicaties.
Kan ik deze verzekering afsluiten? Ja, hij doet het. En ik ben ouder dan 54, dus ik krijg een warning. Ja, nou ja, laten we eerlijk zijn. Dat is misschien zelfs wel minder spannend. Ik vond het eigenlijk wel leuk, lekker tastbaar. Telefoontje pakken, bellen, kantoor sluiten. En zorgen dat je niet kon timetravelen, de 2 dagen niet meer kunnen testen. Toffe tijd was dat, super.
Ja, maar dan is eigenlijk de vraag, want dat is allemaal heel erg functioneel. Heel erg doelgericht op het product waar je dan mee bezig bent. Mm-hmm. Nou zijn we inderdaad allemaal online en webapplicaties en backends en weet ik wat allemaal. En heel veel meer automatisering. Is dat dan echt heel erg anders geworden?
Nou, men doet er in ieder geval anders over, laat ik het zo zeggen. Maar dat is meer...
Meer vanuit klanten en de organisaties.
Kijk, het grote verschil is, vroeger praten we misschien nog over business cases van test automatiseren. Gelukkig zijn we daar helemaal mee gestopt. Maar uiteindelijk...
Business cases test automatiseren, denk ik. Nou, dat is nog aan de orde van de dag, hoor.
Ja, helaas wel.
Hangt er vanaf in welke hoek je zit, denk ik.
Ja. Nee, maar ik denk dat het, wat we niet moeten vergeten is volgens mij dat... Lekker test automatiseren gaat ook gewoon over testen. Dus we maken nog steeds volgens mij dezelfde keuzes. En ik doe nog steeds dingen wel en niet. En ik doe dingen bewust wel en niet. Dus voor mij ben ik nog steeds aan het testen.
De vraag is wel anders geworden. Want wel, ja. Bas zegt net dat je... zeg maar vroeger tussen aanhalingstekens dat...
Vroeger.
Ja, maar dat, de test mijn robot is een hele andere vraag van automatiseer mijn testen.
Uiteindelijk
wil je het zelf bereiken, denk ik.
Ja, maar testautomatisering als doel is toch iets wat ik best vaak tegenkom.
Helaas wel.
Ja. En,
dat is waar.
En dan wordt het geen testen meer. Dan ben je gewoon een hobbyprojectje geworden, bijna. Voor heel veel mensen
is het zelf een eigen projectje opleveren. Ja. In plaats van dat je het voor een ander product doet.
Ja, die willen gewoon iets anders doen. Ja. En dan maar gewoon functioneel testen. En dus gaan ze maar proberen om iets te automatiseren.
Ik denk wel dat dat heel prachtig is. Op het moment dat ik er zelf aan begon, en volgens mij maakt iedereen die fout, is dat op een gegeven moment krijg je dan toch de interesse om een beetje te prutsen met een toeltje of zo, of zelf wat in elkaar te rammelen. Daar sla je in door. Vervolgens kijk je naar je eigen testset of wat het dan ook mag zijn. En ik kwam echt tot de conclusie, kijk, ik heb 177 testgevallen. En geen flauw benul met wat ik aan het doen ben.
Nee, precies. Je hebt helemaal geen idee meer van wat je nou...
Volgens mij heeft iedereen dat moment wel eens, toch? Dat moet je ook een keer meemaken, vind ik. Dus op zich de vraag verandert. Ik denk dat het voornamelijk in vacature teksten zit. Aan de andere kant, op het moment dat jij gewoon in een team komt, door een opdracht komt, ben je volgens mij nog steeds wel met, laat ik even wat braakbegrippen noemen, kwaliteit en testen bezig. Volgens mij is dat niet heel veel veranderd, toch?
Bughunting.
Bughunting.
Ja.
Ja. Ja. Word je nog steeds afgerekend op het aantal bugs wat je vindt dan?
Ik word nergens op afgerekend.
Ja, Bas is al afgerekend.
Ja.
Betaalt hem wel.
Je weet dat ik het UWV heb getest, het uitkenningssysteem.
Ja, daarom.
Ja, waar zitten de loopholes dan?
Alvast
voor straks.
Het gaat om namen, ziet ze.
Ja, maar ik merk nog steeds wel dat ik nog steeds de vraag krijg vanuit met name MT-gerelateerde rollen. Dat, oké, hoeveel scriptjes zijn er al? Ja. Dat daarop op gekeken wordt.
Ja, maar dat gebeurt heel veel. En hoeveel scriptjes zijn er al? Wat heb je nog handmatig? En wat heb je nu geautomatiseerd? En dat tegen elkaar afzetten en dan zeggen van... Oh, we hebben 80% nu geautomatiseerd.
En toch is het best wel fijn dat ze het vragen. Want eigenlijk zou ik ook wel een keer gechallenged willen worden van... Wat ben je nou in vredesnaam aan het doen?
Ja, maar dat gebeurt niet.
Nee, ik wou het zeggen. Want wat weet je dan? Niks.
Ja, nee.
We hebben er allemaal een mooi woord voor. Maar cijfertjes kan je op die manier manipuleren dat het jou uitkomt. Maar ik vind het wel leuk dat iemand in ieder geval een keer een vraag stelt. De vraag is, wat haalt hij eruit? Maar ik zit nu ergens te testen en volgens mij maakt het niet uit wat ik doe. Het is dat we zelf een kwaliteit... Nee, maar even zonder dollen. Er is niemand die ons vraagt van, goh, is het goed genoeg? Of, kunnen
maar is dat gewoon omdat de kennis ontbreekt bij waar je zit?
Nee, ja, weet
of
je.
Of de interesse gewoon niet?
Ja, geen idee eigenlijk. Ik zou best wel eens een keer gechallenged willen worden. Hè. We werken dan nu agile. Hè. Dat is natuurlijk wat iedereen doet. We halen regelmatig onze sprint niet. Of we halen dat heel vaak niet. Of het maakt niet uit. Maar niemand die ooit een keer zegt van... Hey, leuk gedaan jongens, maar waarom is het niet af? En stiekem heb ik er wel gewoon behoefte aan. Laat het me maar eens uitleggen. Vertel het maar eens elkaar. En dan kan je zeggen, dan kan je je retro zelf doen. Maar als je niet gechallenged wordt als mens, dan laat je dat gebeuren. Dus op zich vragen hoeveel procent heb je geautomatiseerd. Ja, ik weet niet of je er meteen wat uithaalt. Maar het zet je in ieder geval aan het denken. Je kan er wat mee doen. Want als
ja, goed, het is een metriek. Ja. Zeg maar, je moet iets en je moet ergens beginnen met meten. En dat is natuurlijk het punt van waar begin je met meten. Nou ja, laten we eerst eens kijken of we überhaupt iets hebben geautomatiseerd.
Ja.
En hoeveel dan? En laten we dat afzetten tegen wat we handmatig hebben. Maar als je het dan tegen technisch aanzet, dan zegt het uiteindelijk natuurlijk niet. Nee, niet zo heel veel. En dat is een beetje de moeite die die teams en mensen ermee hebben. Van wat haal je eruit? Maar goed.
Maar ik ben wel bedankt, want we hebben het nu heel erg over testautomatisering. En zeg maar de vroeger wij oudjes.
De oudjes hier aan tafel.
Ja, weet je nog. Dankjewel, Siets, dat je de leeftijd een beetje, een beetje...
Ik moet het af en toe even benadrukken.
Nou, onder de 30
aan. Maar inderdaad, zijn wij dan veranderd van testers, zoals we dan misschien de definitie van testen kennen, naar technische aapjes die een trucje uitvoeren.
En bedankt.
Nee, maar dat is wel, dat is eigenlijk wel wat we hier aan het beschrijven zijn.
Nou, dat gebeurt misschien veel, maar ik hoop dat ik dat zelf niet geworden
ben. Waar komt die existentiële crisis dan vandaan? Want dat is echt zo'n dit is echt was al dit, jaren.
Was dit drie keer woordwaarde even tussendoor?
Ja, ja, precies. Okay.
Ja. Daar heb ik wel een beetje, zeg maar, wat dat betreft vind ik het mooi dat we dit onderwerp meteen in de eerste aflevering tackelen. Dan hebben we dat gehad.
Ja, gaan we daarna op de lichte onderwerp over.
Ja, precies.
Want dit is natuurlijk een onderwerp wat echt overal en bij iedere test-event voorbij komt. Zijn wij nog testers en wat doen we allemaal eigenlijk nog? Of zijn we nu ontwikkelaars geworden? Of is iemand die Mendix...
We zijn devs geworden in een dev-team.
Ja.
We mogen ook rommelen in productie.
Ja, precies.
Als software engineers.
Maar ik ben wel benieuwd. Want Sietse, jij bent natuurlijk wat minder lang bezig dan bij...
Een jaartje of twee nu.
Ja, precies.
Nog niet verpest.
Maar wat is
heb je ooit wel eens een watervalproject meegemaakt?
Nu.
Wauw. Yes, okay.
Ze zijn er nog. Ja, precies. Ze komen ervoor.
Ja, publieke sector, hè. Dan loop je daar nog steeds tegenaan. De agile werken is nog vloeken in de kerk.
Dus je hebt een hele mooie PR gemaakt.
Ja, zeker.
Zeker. En een testplan van 160 pagina's. Een
master testplan.
Maar niemand naar gekeken.
Maar hij gaat wel een keer uit die laag getrokken worden. Op het moment dat, when the shit hits the fan. Dan gaat dat laadje open, versie 0.9. Die niemand ondertekend 10 heeft.
10 centimeter stof eraf.
Sietse, hier stond in het plan.
Ja,
maar ik heb hem nog gestuurd ter review. Ik heb geen commentaar gehad, jongens.
Dat is wel weer het voordeel. Er wordt zo op gehamerd op alles moet volgens procedures. Dus die handtekeningen die zijn er ook wel.
Welke sector zet je dan?
Zorg.
Oh, zorg.
Kijk, ja.
Een andere sport.
Heel veel regeltjes. Dat is heel fijn. Maar dat maakt het ook... je kan wel overal op terugverwijzen. Alleen duurt het 3 keer zo lang als dat je zou willen.
Dus je hebt eigenlijk alle tijd van de wereld. Dat is mooi. Alle tijd om een teststoel erin te dalen. Oh nee, daar ging het niet meer over.
Precies. Nee, testautomatisering, dat is echt nog... Nou ja, dat is een van die buzzwords die blijft rondvliegen overal, maar op een bepaald niveau implementeren, zover zijn ze echt nog niet.
Wat vinden jullie dan van die term? Ik durf hem bijna niet eens te roepen. Oh, dat was iets checken versus testen. Dat is natuurlijk echt heel vervelend. Ik geloof dat Michael Bolton er in 2009 zijn eerste blog over schreef. Yeah. Dus dat is inmiddels 9 jaar geleden. Ja. En wat me nu heel erg opvalt is dat in één keer bij alle events waar ik kom, daar zie je echt dat er in één keer weer heel veel aandacht is voor testen. Is een creatief proces en dat doe je exploratory en je leert ervan en dat kan je niet automatiseren. Met aan de andere kant alle AI, we gaan alle testers automatiseren, slim door machines en klaar. Wat vinden jullie van dat soort onderwerpen?
Is dat een beetje validatie versus verificatie ook? Nee. Of zo?
Dat is volgens mij nog iets anders. Hè. Volgens mij heb ik het goed gebouwd en kan de klanten mee werken.
Ja.
Volgens mij zit dat meer in.
Ja.
Maar checken zijn volgens mij de regels die je kan afstrepen. Die gewoon uit te schrijven zijn. Terwijl testen gaat over creatieve dingen. Ik vind het op zich, hoe oud het ook klinkt, ben ik het er wel mee eens. En vind ik ook dat ik beide moet kunnen. En het heeft ook alle twee meerwaarde. Maar ik vind het wel heel opvallend dat we anno 9 jaar later. En we weet ik hoeveel conferenties zien. Help, is het nog werk over een paar jaar? Tot dit eigenlijk nog steeds hartstikke leeft.
Ja, maar de vraag is, doet een applicatie of een product doet het wat het moet doen? En doet het wat het zou moeten doen.
Ja, werkt het technisch en werkt het en doet het wat de gebruiker...
Kan iedereen zijn werk ermee
doen. Kijk, uiteindelijk is het hele verhaal natuurlijk dat aantonen dat iets doet wat je van tevoren hebt opgeschreven. Dat is volgens mij nog best wel goed te doen. Alleen voordat we hebben bedacht wat die klant nu echt wil hebben. Volgens mij gaat het daar al fout. En dat is ook
daar
moeilijk.
Daar zet je al voor.
Ja, tuurlijk.
Nee, maar we komen natuurlijk alles oplossen. We komen wel een beetje uit een wereld waarin er altijd wordt gezegd... Oké, de tester is altijd degene die daar iets over moet zeggen.
Ja.
He, er wordt van alles nog wat bedacht. Ja, precies. Er wordt wat bedacht door een business analyst en er wordt wat gebouwd. En dan zegt de tester wel of het goed is. Precies. Wat goed dan ook
veel
is.
Safe.
Ja, nee, maar dat is een beetje de gate control, heel jeukwoord. Maar
als het daarna toch mis is, dan kun je naar de tester wijzen.
Ja, precies. Ja. En dan is het zijn verantwoordelijkheid en dan is hij de schuldige dat alles in de soep is gelopen.
Ja.
Maar dat. Hè, zeker
is het nog geen
tester blame.
Zeker in agile omgevingen is het, hè, waar we meer als team verantwoordelijkheid krijgen voor het opleveren van een applicatie. Begint dat wel echt te veranderen?
Nou, laat ik heel eerlijk zijn. In teams waar ik werk, dan is het stiekem vaak, zeker als er gewoon nog dedicated testers in zitten, wat toch vaak gewoon nog steeds gebeurt, wordt het stiekem gewoon een mini-waterval. Dat weten we allemaal.
Ja.
En dan kunnen we allemaal zeggen dat wij testers kunnen goede scrum masters zijn. En wij testers kunnen, wat doen we nog meer? Oh, we moeten kwaliteiten aan het team testen.
Multidisciplinair moeten we allemaal zijn.
Oh, T-shaped en pie-shaped komen al van.
T-shaped en pie-shaped.
Voorproefje van de draak.
Nee, maar ik denk dat het uiteindelijk dat dat bijbrengen van een kwaliteitsmindset, daar wordt nu ook heel veel op gehamerd. Ja, dat gaat niet uit één persoon komen. Ik kan er hoogstens mee helpen.
Maar dat is toch ook de rol van de tester dan?
Ja, weet ik niet. Want we hebben zat testers die dat dan zouden moeten doen, maar bang zijn om een unit-test te lezen en eigenlijk niet weten wat er gebeurt en het niet gebruiken, die informatie, om dat in een strategie op te nemen. Dan denk je, ja, wie ben jij dan in vredesnaam om iets over kwaliteit te vertellen als je niet wil kijken wat er reeds aan kwaliteit door je developers geleverd wordt? Ja,
maar vind je dan dat een tester een unit-test moet kunnen lezen?
Nou, dat vind ik wel handig dat ik weet wat mijn developer heeft gedaan. Dan kan ik in ieder geval mijn aanvullende test erop aanpassen en niet te veel gaan testen.
Maar kan je developer jou ook vertellen?
Ja, moet je praten, dat is eind.
Wat voor die developer of
nee,
voor jou?
Maar kom op, je weet, als je dan toch beweert met kwaliteit bij te dragen en je wil vroeg in het proces betrokken zijn, wat hebben we allemaal geklaagd in het team en boek? We worden niet vroeg betrokken en weet ik veel allemaal. Nu zijn we het
en doen
nu
we
weten
nog steeds.
Wij, nee, maar eigenlijk weten we niet wat we moeten doen. Nou, wees dan in ieder geval iemand die even meekijkt en het probeert. En natuurlijk moet je blijven praten, maar ik vind ook dat je best mag verdiepen in het
mensen werken. Dat wordt dan wel echt heel erg vanuit de testen geïnitieerd dus. Het is vanuit de testers een rol de bedoeling om meer betrokken te raken bij de developer.
Ik weet niet of het de bedoeling is, maar het is wel,
het is wel wat er gebeurt. Ja, ja, precies.
Ja, maar het hoort erbij. Dat is de rol van de tester op dit moment in zo'n team. En daarom...
Ja, ik vind het fijn. Daarvoor heb ik werk.
Maar daarom zie je ook inderdaad dat testers eerder zo'n rol als Scrum Master pakken. Juist omdat ze heel erg bezig zijn met die communicatie naar een ontwikkelaar en naar een... Wat gebeurt er?
De water gaat bijna over de mengtafel heen, geloof ik.
Ah, details.
Gaat bijna uit. Nee, maar goed, wat dat betreft ben je echt zo'n spin in het web qua communicatie. Want je moet ook, zeg maar, de brug vormen weer tussen ontwikkelaar en
Maar moet dat, of hebben we ons dat onszelf aangemeten, omdat dat vroeger ook heel veel deden?
Is dat niet begonnen omdat testers vroeger gewoon overal de schuld van kregen, vooral vertraging aan het einde?
We hebben geen 3 weken, maar 2.
Ja, maar dat was vaak wel. Ja, dat wat ik van veel andere mensen uit de sector hoorde, is dat in watervaltrajecten de testers de eerste waren die tijd in moesten leveren. Als het een beetje
laatste,
krap werd.
Want er was niks meer.
Nee. Ja, in ieder geval geen tijd meer. Nee, maar ik denk wel dat testers misschien wel van nature, juist omdat we testers zijn, flexibeler zijn dan andere...
Socialer.
Nee, dat wil ik niet zeggen. Okay. Dat wil ik niet zeggen, want dan gooien we gelijk alle ontwikkelaars op de nerdhoop. Ja. Dan krijg ik ruzie.
Pizza, cola, donker thema natuurlijk.
Ja, uiteraard.
Ja. Gaat de helft van de luisteraars.
Flop weg. Ja. Nee, maar ik denk wel dat tenminste over het algemeen de testers die ik tegenkom, dat die zichzelf flexibeler opstellen in het oppakken van meer ruimte binnen een team dan andere activiteiten als analisten of ontwikkelaars.
Kijk, we begonnen de vraag, zijn we nog testers? En ja. wat ik gewoon, als ik kijk naar mezelf, ik tuin best wel veel, misschien best wel veel valkuilen, dat ik een keer doorsla met test automatiseren. Maar misschien een prachtig voorbeeld, wat ik, we zijn dan, we ervaren kwaliteit, we weten er veel van. Van de week ben ik een keer bezig met een of andere feature branch, die check ik uit, die bouw ik even lokaal op mijn laptopje, die doet het niet. Skip unit test, daarna bouwt alles, ga ik lekker al mijn functionele en technische testjes uitvoeren, dan zeg ik ben klaar. En als je daar maar 2 seconden langer over nadenkt dan dat we nu doen, ik skip de unit test en ik ga verder, dan denk ik, interessant verhaal. Ik moet iets over kwaliteit vertellen. Ik heb nu toevallig een developer die besluit om troep in te checken om een of andere reden. Kan een goede reden voor zijn. Misschien wil hij me helpen, zodat ik zo vroeg mogelijk aan de slag gaan. Maar ik doe gewoon zonder nadenken, skip unit test. Ja, weet je, wat voor waarde hecht ik dan stiekem aan unit testen?
Jawel, maar je zegt nu eigenlijk al zelf, ik moet iets over de kwaliteit zeggen. Ben je dan nog een tester? Of ben je dan, geef het beestje naam, maar iemand die iets over de kwaliteit zegt?
Ja, weet je, kijk, we
quality
hebben
hier... Quality assurance.
QA officer.
Oh, ja, precies.
Ik moet engineering. Naar de wc, geloof ik. Ik ben weg. Nee, maar kijk, het laat wel zien, als we dan met z'n allen zeggen, wij vinden dat we dat moeten doen. Ik denk dat het iets is wat we onszelf hebben aangepraat misschien zelf ook. Ik ben er blij mee. Ik vind het ook leuk om te doen. Maar stiekem maak ik daar toch wel een hele rare keuze. Als ik dan iets van kwaliteit vind. Oh, skip unit test zonder vragen te stellen. En ga maar verder en klaar.
Dan maar waarom zou je die skippen dan?
Ik dan de applicatie kan bouwen. En ermee aan de slag kan.
Omdat het te lang duurt.
Nee, omdat die kapot ging een unit test. Dat was de enige reden waarom ik de applicatie niet kon bouwen.
Als je de unit
maar misschien moet je hem dan ook niet willen bouwen inderdaad.
Ja. Moet je hem niet willen bouwen. Ik wil gewoon een live applicatie hebben op mijn laptop.
Nee, maar hoeveel projecten kennen wij of hebben wij gezien waar inderdaad, er is een unit test gefaald. Nou, als we die op ignore zetten of uitzetten of eruit slopen, dan doet hij het wel. En dan,
de unit test klopt niet. Dat is dan
precies.
Het verhaal.
De fout zit in de test, niet in de applicatie. Juist. Want onze ontwikkelaars maken geen fouten.
Dat doet hij altijd.
Dat doet hij altijd.
Zet hem maar uit.
Maar dat gebruikt toch niemand, jongens.
Nee, maar dat is...
Dat heb ik wel vaak meegemaakt nu al met de leverancier. Dat als we bevindingen en testfouten in testen terug gingen sturen. Dat ik als antwoord kreeg. Oh, ik kom je wel even uitleggen wat je verkeerd getest hebt.
Ja.
It's not a bug, it's a feature.
Ja, ja, precies.
Ja, nou, maar dat is wel inderdaad wel wat je ook heel vaak terug ziet komen. Dat als je dan vervolgens naar zo'n ontwikkelaar toe loopt. En die wil dan ook weten hoe heb je dat getest. En waarom heb je dat dan zo getest. En wat zegt dat dan? En wie wil dat eigenlijk dat je dat zo test? Net alsof je
blijkbaar op het moment dat je deze vraag stelt, is het niet duidelijk wat het systeem moet doen. In ieder geval niet eenduidig. Nee, is het blijkbaar interpretabel.
Precies,
dat
de developer.
Dat is heel moeilijk ook. Creatief proces, de developer doet
dat. Ja, maar dan kom je de developer en de hebben een ander beeld van wat het zou moeten
doen. Ja, maar dan kom je weer terug op de vraag van, wat doet de applicatie en wat zou de applicatie moeten doen?
Ja.
Wat is de interpretatie van de ontwikkelaar of van de analist of van de tester?
Werkt het conform specs, maar werkt het ook wat de gebruiker ervan wil?
Precies.
Kan hij ermee doen wat hij wil?
Doet precies wat hij moet doen, de gebruiker kan er niks mee.
Operatie geslaagd, patiënt overleden, zeg maar.
Ja, dan kun je ook nog de vraag stellen. als we terugpakken op het onderwerp, zijn wij nog testers? Of zijn wij vertalers tussen ontwikkelaars en businessmensen? Klanten, organisaties, mensen die de applicatie daadwerkelijk gaan gebruiken.
Ja, maar dat is waar je in je validatie zit en in je verificatie. Dat is dan je rol.
Hmm.
Waar je dan in gaat zitten.
En is dat dan
komt
zo
uiteindelijk wel op neer?
Nee.
Nee.
Het eigenlijk verandert dat natuurlijk helemaal niet. Alleen het speelveld verandert natuurlijk wel constant. Maar dat is ook gewoon de verandering in IT. En het wordt allemaal aan elkaar geknoopt. En alles wordt...
Het wordt complexer.
Het wordt complexer. Ja, dus je hebt microservices en...
Ketenloos testen.
Blockchains.
Ja,
smart blockchains in de cloud.
Smart blockchains
in de cloud. Ja, ja, ja.
Ja. Nee, maar dat is het hele verschil. En ik denk uiteindelijk het werk op zichzelf verandert denk ik niet eens zo extreem veel.
Nee, alleen de omgeving waar je in zit.
Alleen de omgeving waar je in zit. Dus daar moet je je op aanpassen. Maar wat er dan wel verandert is het team waar je in zit. Waar we eerst... gewoon in waterval zaten of ook nog wel eens in ons eentje ergens konden zitten, omdat de ontwikkelaars waren klaar, die waren naar huis.
Kan je even de regressietest bouwen? Daar staat een bureautje nu.
Ja,
is net zoals op die verjaardag waar je Excel komt. Mijn pc is kapot, iedereen zal een bier drinken en jij mag in het hoekje de pc repareren. Nou, zo bouwden wij een regressietest.
Want de printer.
Dus zie je over 2 maanden.
Ja. Later.
Inderdaad. Maar wat dat betreft is de vraag voor ontwikkelaars natuurlijk net zo. Op het moment dat je iemand hebt die helemaal geen code meer ziet, omdat hij een applicatie gewoon bij elkaar kan slepen. Even oneerbiedig gezegd, is het dan nog een ontwikkelaar?
Nou ja, uiteindelijk zal gewoon langzaam veranderen wat zo'n functietitel betekent.
Ja, maar dat moet ook wel.
Ik denk dat er altijd ruimte is om te controleren of we wat we nu hebben gemaakt, of in elkaar gesleurd hebben, of hoe het ook gegenereerd hebben, weet ik veel wat we aan het doen zijn, of dat past bij de wens van de klant. Daar zal altijd ruimte voor zijn. En of je dat testen noemt, valideren, maakt me allemaal niet zoveel uit. Het moeilijkste is om die klantwens te vertalen naar een product en aan te kijken of die ermee kan werken. En het vervelende is dan ook nog dat zo'n klant, wie dat ook mag zijn, hele rare dingen doet.
Gelukkig maar.
En daar ben ik blij mee.
Ja, precies.
Maar daar blijft volgens mij al het werk in zitten. En daar zou ik ook altijd testers blijven. Aan de andere kant, als je nu kijkt, wij kunnen wel vinden dat wij gewoon testers zijn. Maar als ik tegenwoordig de vacatures van vandaag de dag bekijk, dan...
Want wat wil die klant dan voor mensen hebben tegenwoordig aan testers?
Nee, we hebben een aantal mooie voorbeelden hier. We zullen geen namen noemen, maar met dat mooie uitspraak van
mooie
vacatures.
Ja.
Waar zijn recruiters en organisaties nou nog naar op zoek?
Nou, Meteor software ontwikkelaar testautomatisering.
Ja, die vond ik prachtig.
Ja, Meteor software ontwikkelaar testautomatisering. Dus wat doe je dan?
Ben je dan alle ontwikkelaar? Termen voor je LinkedIn profiel te pakken.
Ja.
Je bent een middelmatige software.
Middelmatige ook gewoon.
Ontwikkelaar van testautomatisering.
Volgens mij ben je gewoon een Meteor software ontwikkelaar die toevallig testautomatisering moet maken.
Ja, die dat leuk vindt.
Nee, maar als we nu kijken naar alle tooltjes, alle JavaScript frameworks en weet ik veel van die dingen die allemaal verschijnen, vind ik het eigenlijk niet eens een hele rare functie.
Nee, dan zit het heel dicht.
Want laten we heel eerlijk zijn, als ik een stukje JavaScript code in elkaar flans, dan werkt dat misschien. Maar ik vind het best wel arrogant om te denken dat mijn hele slechte code, laat ik dat vooropstellen, dan die mooie code van die developer mag gaan testen.
Ja, dus jij bent inderdaad junior software tester ontwikkelaar, of is dat...
Junior wannabe...
Wannabe...
Trainee...
Hippie.
Software ontwikkelaar testautomatisering.
Er moet er niet ergens awesome tussen.
Dat awesome.
Ninja.
Nee, maar dat is natuurlijk wel een verhaal. Dan kom je bij de hele discussie. En daarvoor vind ik het best wel een leuke rol. Dat is een van de dingen die we niet voor niks geselecteerd hebben. Is Waar gaat die testautomatisering naartoe? Is dat iets wat wij als testers blijven doen? Is dat onderdeel van het team? En bestaat er dus een kans, of is het misschien heel slim om de daadwerkelijke automatisering, de inrichting of het maken van al die scripten door de developer te laten doen?
Nou, ik denk dat je een verschuiving krijgt, zeg maar, hè, zowel vanuit het testvak als vanuit het ontwikkelaarvak naar een soort middenveld eigenlijk. Want,
waarschijnlijk wel.
Hè, je
van
ziet ook,
van devs in dat team.
Ja, ja. Maar, want je ziet ook heel veel ontwikkelaars die gewoon uit dat ontwikkelvak stappen. Hè, van ik ben applicaties aan het bouwen naar ik ga testautomatisering bouwen. Omdat ik daar ook nog steeds meer van mijn creativiteit in kwijt kan. Want sommige applicaties, dat is allemaal zo hard op papier gezet. Waarbij je eigenlijk gewoon een typgeheim bent geworden.
Vertalen, ja,
alleen
maar
regeltjes. Een tolk, ja, inderdaad, inderdaad. En dan is het misschien ook leuker om gewoon inderdaad test automation frameworks te gaan bouwen. Want die testen, voor die testers is het ook allemaal nieuw. Dus dan ben je daar de tolk van. Alleen, ja.
Ja, de vraag is, vind ik dan mijn werk nog leuk? Want laten we eerlijk zijn. Als ik
en
alleen
is het
maar
nog
mag,
relevant?
Ja, weet je, als ik alleen maar de puzzelstukjes in elkaar mag schuiven die iemand anders in elkaar voor elkaar programmeert en mag vertellen dat je deze happy gevallen mag uitvoeren, dan denk ik ook wat anders.
Ja, maar het is wel interessant, hè. Een methodiek als TTD. TTD, Test Driven Development.
TTD.
Ja, die...
Dus ATD, maar dan anders.
Ja, precies. Ja, maar dat is in theorie een methodiek waarin je helemaal geen dedicated testers meer nodig zou hebben.
Maar dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook onder andere, hoe heet dat blauwe bedrijfje ook alweer?
Nee, maar gebeurt dat? Of hebben we stiekem gewoon testers die we willen aannemen, maar noemen we ze gewoon anders? Want laten
of andersom.
Zijn, ja,
of,
ieder bedrijf zegt, we hebben geen testers nodig. Nee, maar als ieder team is blij als er een tester in een team zit.
Ja, maar als je die methodiek gaat een developer dan gewoon die rol langzaam overnemen?
Nou, maar dat is de vraag. Ja, als je die methodiek zou pakken en goed zou toepassen, wat zou onze rol dan nog toevoegen?
Nou, dan gaan we misschien wel naar het brengen van kwaliteit en het helpen daarbij. En wat is kwaliteit en hoe gaan we dat garanderen? Hoe brengen we dat naar de klant? Dan gaan we naar coaching toe misschien. Ja, dat we dan zeggen dat we nu doen.
En is dat dan nog nodig als je gewoon je applicatie heel simpel bij elkaar kunt slepen? En je hebt hem binnen een paar weken.
Dat is toch niks anders dan
coding.
Nee,
en je gooit
niks.
Hem als beta, gooi hem in productie. En als het niet werkt, dan haal je hem er weer uit.
Ja, dat kan je doen als je een Google bent, een beta label. Want dan wil iedereen hem hebben. Dan doe je ook nog een invite systeem, zodat iedereen het wil hebben. Hè. Creëert schaarste. Dan
maar niet
dat.
Als een KLM, zeg maar. Nee, met een app of zo.
Kijk, daar gaat het eerste vliegtuig. Ja.
Toch jammer.
Jammer.
Nee, maar laten we eerlijk zijn, volgens mij gaat dat niet helemaal werken. Er gaat echt wel wat veranderen, maar ik geloof niet dat we over maar een beta labeltje erop kunnen zetten en in productie kunnen gooien. Dat gaat er nooit worden. Dat developer.
Nee, maar dat is wel wat er meer gebeurt natuurlijk. We proberen dingen.
Dat, ja.
Dat is wat Spotify doet, NS doet dat.
Ja,
maar je ziet dat met al die apps.
Spotify verkoopt liedjes. In een ziekenhuis gaat het om mensenlevens.
Jawel,
we gaan
dus
even
dan is de impact dus opeens belangrijk.
We gaan even kijken of deze hardlongmachine het wel of niet doet. U bent kandidaat nummer 1 vandaag.
Ja, maar moet je het toch ook testen?
Ja, dat ga je volgens mij simuleren. Dat ga je niet met een beta-label in productie proberen. anders, Sietse, wil jij jezelf aanmelden?
Ja, lijkt me interessant.
We ontkoppelen nu je hart. Eens even kijken of het gaat werken voor vandaag.
Ja, lijkt me interessant.
Oh nee, zit nog een bukker.
Ja, precies.
Hij doet het goed, maar de noodgenerator en de stroom valt nu uit, is leeg.
Kijken wat er gebeurt.
Ja. Volgende keer beter.
Next.
Nee, maar je ziet het wel, want ik had dat pas bij de app van NS. Daar kwam zo'n pop-up of ik beta-functies wilde activeren. En dan ben je gewoon aan het testen in productie.
Ja, kijk, beta-functies, en ik vind het een heel mooi middel, beta-functies. Maar ik ben daar bijvoorbeeld zelf heel selectief in waarin ik dat doe. Kijk, zo'n appje voor een NS waar ik een reis mee plan, vind ik dat hartstikke leuk.
Maar jij gaat één keer per week met de trein.
Dat bedoel ik.
Ja.
Aan de andere kant, voor mijn Domotica-systeem, waar alles op draait, ga ik niet zeggen, doe mij maar een beta-labeltje. Want dan kom ik thuis en dan gaat de lamp niet aan. En dat vind ik niet zo erg, dat kan ik begrijpen.
Of je voordeur niet open.
Je voordeur, of wel open.
Oh, ja, terwijl je er niet bent.
Ja, weet je, daar ga ik niet voor doen. Dus
dank u, dank u voor deze televisie.
Dus ik denk heel erg dat het ook in je markt zit en je product.
Ja, en wat voor product is het?
Het is ook de reden waarom we niet allemaal agile werken of zo. Dus
nou, maar dat is het hele gevaar natuurlijk, ook van het Spotify-model, is dat heel veel bedrijven dat overnemen en eigenlijk geen van die bedrijven liedjes maken. Of liedjes maken, liedjes streamen.
Een andere impact hebben dan wat Spotify als bedrijf heeft.
Ja,
maar ook zij halen het nieuws als je geen enkel nummer meer kan streamen.
Absoluut. Als Spotify down gaat, dan zijn er ook
Coolblue heeft dat niet. Op het moment dat Coolblue gaat wel wat vaker down, zeg maar. Ik zit wel op die website en dan ligt hij er gewoon uit. Omdat zij gewoon random... volgens mij mag daar iedere ontwikkelaar iets live zetten.
Oh, geen idee.
Ze hebben ook geen testers. En dan op het moment dat het fout gaat, dan draai je
naar
het
de vorige.
Ja, het is gewoon revert. En,
En bij veel van dat soort producten hebben ze ook gewoon verschillende versies in productie staan om te testen welke beter valt bij klanten.
Een AB-test. Dat je
gewoon verschillende kleurenknoppen, verschillende
AB-testen. En laten we eerlijk zijn, is dat niet gewoon testen in productie, waar we vroeger altijd heel bang voor werden als we dat zeiden?
Ja, absoluut.
Ja, en de crowd-testing.
Heb je waarschijnlijk technisch wel getest dat het doet wat het moet doen. Alleen dan wil je je klant testen.
Maar dat deden we normaal toch ook. Kijken of die technisch werkte. Dit toch niet blind in productie zetten. We wilden ook risico's afmeten. En we hadden een hele mooie PRA voor. We zeiden van tevoren, dit hebben we hiervoor gezien. En dat werkt technisch. En vervolgens ging het live en deed ook niet wat het moest
doen. Nou, ik vind dat je nog steeds, afhankelijk van waar je test uitvoert. Je moet nog steeds kunnen zeggen waarom en wat de effecten zijn van
zeker,
de test.
Zeker.
Al doe je het op je testomgeving of lokaal. Moet je nog steeds kunnen zeggen wat de impact is van de dingen die je hebt gedaan en de dingen die je vindt.
Nou, en ik vind testen in productie of monitoren of hoe je het wil noemen, vind ik een heel krachtig middel. Zeker ook inderdaad als je zegt van nou, voorlopig doe ik alle mensen van 32 die wonen in Amsterdam deze functie geven. Nou, dat kan best wel een hele interessante inzicht geven, zeg maar. En ik vind het ook heel tof. En of je dat nu testen moet noemen of niet, of prototyping of beta's, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Geef allemaal hele
alfa's.
Namen. Alfa's.
Ja.
Maar beta's, zeta's, delta's. Delta's.
Maar dan alsnog, wat daar gebeurd is, daar komt data uit en daar moet men wat van vinden. En ook daar zie ik bijvoorbeeld wel een rol om daar wat meer chocola van te maken. Want cijfers zijn lekker interpretabel, daar kan je heel veel dingen mee.
Maar het moet wel vertaald worden naar een nieuwe...
Ja, misschien verandert ons vak wel meer richting die hoek. Dat wij,
maar voor heel veel apps, dat gaat dan voor dit soort apps en inderdaad een website of een webwinkel. Maar op het moment dat je het over systemen gaat hebben, wat hoogspanningsbeheert op schakelingen doet, op gasleidingen, zeg maar, dan denk je niet van laten we even een beta in productie zetten.
Nou, in Groningen zou dat best een.
Eens kijken of de 380 volt over deze 110 lijn volt.
Ja,
proberen.
Oh, Amsterdam zonder stroom.
Ja.
Ja, moet best
jammer.
Kunnen.
Jammer.
Zijn die aardbevingen wel aardbevingen? Nee,
nee.
Je kwam uit Groningen.
Ja, ja, ik zeg het.
Nicola, precies. Je moet even je hoed afzetten.
Mijn hoed.
Ja. En die aardbevingen, dat was een softwarebug. Maar wat staat er dan in die vacature, zeg maar, wat je dan als tester allemaal moet kunnen?
Iets met Visual Studio, .NET Framework 4.0 en hoger, 5 jaar ervaring.
Wel heel veel... ontwikkelaargerichte eisen
zeggen.
Dus.
Ja. Ik zie heel veel .NET...
multithreading. Lekker.
Oh, wauw.
Ja.
Testing staat er ook nog wat tussen. Dat scheelt wel, ja.
Ervaring met het implementeren. Hebben ze niet gewoon een softwareontwikkelaar van...
Ja, daar testen boven gezet. Ja. Ik vind deze ook mooi. Ervaring met het implementeren van unmanaged DLL's in managed code.
Ja, die vond lekker, ik echt lekker.
En werken met een onder-distributed VCS-systeem.
Ja. Je weet direct waar het over gaat. Hè? Zeker. Dat scheelt.
Er staat eigenlijk, kan je werken met een banaan? Ja.
Ja, maar inderdaad hier, ervaring met test-driven development.
Ja, 2 jaar ook.
Ja, schitterend. Want daarvoor weet je er niks van.
Nee. Ja, de vraag is of dit een testfunctie is. Nou, volgens mij is dit het niet, maar het is wel een functie die je meer ziet. En ik heb liever dan dat ze de functie ook zo benoemen, Medior Software Ontwikkeling Test Automatiseren, want we krijgen ze ook gewoon binnen op deze manier als testfuncties.
Ja, test engineer zoeken wij.
Test engineer en dan krijgen we dit. Dus dit vind ik gewoon, het zegt eigenlijk wel wat het doet.
Maar we zien ze veel. Ik vind wel dat bij de opdrachtomschrijving... staan wel een aantal punten dat je denkt, dat zijn wel echt testerskwaliteiten.
Uitvoeren van testen.
Dat kan alleen
Druk op die knop. Bam.
Automatiseren van testen.
Maak het stuk.
Nee, maar het meedenken en discussiëren over het testproces en verbeteringen daarin.
Administreren van bevindingen en opstellen van testrapporten. Hij staat er zonder dol in.
Ja. Nou, Sietse weet precies hoe dat gaat.
Eindeloze rapportages.
Oh, heerlijk.
Ja, maar dat is toch grappig in combinatie met deze functieomschrijving. We zoeken dus iemand die software ontwikkelt. Toevallig moet het een testtool zijn of een testframework. Maar je moet wel mooie rapporten kunnen schrijven over testen. Dus stiekem is het misschien toch wel weer een testfunctie, maar ik ben een beetje verwaard.
Ze hebben ook een in-house
een technische testfunctie.
Een in-house ontwikkeld testframework.
Ook nog een bug-systeem.
Kortom, het werkt niet. Ja. Kom ons helpen.
In-house ontwikkeld testmanagement.
Bugzilla, kapotzilla. Ja.
Kortom, open source, het werkt niet en niemand weet meer hoe het werkt, want alle kennis is weggelopen. Dat is een beetje de omschrijving.
Ja, nou, we wilden er niet voor betalen, dus hebben we het zelf gebouwd.
Ja.
En nu werkt het niet. Nu zijn we heel veel geld kwijt.
Want degene die het heeft gebouwd, die is weg.
Die is weg. Die gaan ZZP'en.
Ja.
En nu wil hij er geld voor hebben.
Ja, prachtig.
Dan koop je een licentie.
Nee, maar
wat
goed.
Hebben we nog meer? Oh, hier, ervaring met agile en scrum omgevingen. Wat is het verschil tussen een agile en een scrum omgeving?
Nou, agile doe je in kantoor en scrum doe je op het veld.
Oh ja, 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 precies. Ja, maar agile doen we toch gewoon allemaal? Daar beginnen we maandag allemaal mee en dan is het klaar. Dat het,
Je kunt een heel bedrijf gewoon agile maken. Eigenlijk alles is agile. Ook HR is tegenwoordig agile.
Zeker. Legal, audit, alles.
Alles is agile.
Marketing.
Marketing. Ja, agile marketing.
Daar kan je ook wel beter label op plakken.
Ja.
Kijken of het werkt. Ja,
plak er een post-it op en het is agile, toch?
Dan noemen we het trouw een error normaal, toch? Of,
ja. Dan komen we toch weer op de A-B-testing.
Zullen we voor de grap eens een andere functie erbij pakken?
Ja.
Zo zien we ze vaker volgens mij. Tester, test engineer.
Oh. En dan, ja, maar dan staat er, ben jij de .net tester?
Een .net testen.
Ja, die mailtjes krijg ik ook heel vaak.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja.
Ja, maar dat is uiteindelijk wat je doet. Dat is code testen.
Ik ben een Java tester.
Ja.
Ik ben een COBOL tester.
Ik ben een COBOL.
Oh, je hebt toch zo'n steen met zo'n, zo'n pennetje erbij.
Zeker. Mooi man. En ik drink ook uit een pot. En dan word ik heel groot, rond en sterk.
Ik ben een C-tester.
Ben jij een C-tester?
Ja.
Fantastisch.
Ja, en dat na het AB zeg maar, ben ik gaan C-testen.
Nee, ik heb de code even achterwege gelaten helaas. Ja. Low coding training.
Oh ja.
Drag and drop noemen ze dat.
Oh ja, en dat waren dat ook nog ontwikkelaars, zeg maar, waar je dan bij zit? Of is dat dan een.
Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je ze mag noemen. Het zijn ontwikkelaars of business consultants. Dat
is wel grappig aan. Als je achtergrond en opdracht. Er wordt een kwaliteitsmedewerker in de rol van technisch applicatietester gevraagd. Holy crap.
Wat?
Een kwaliteitsmedewerker, dus iemand die gewoon goed zijn werk doet, denk ik of zo. In de rol van technisch applicatietester.
Een technisch applicatietester, dat vind ik wel.
Het is wel, als je bij de tweede helft van die zin bent, ben ik de eerste helft alweer vergeten.
Ja, dat
is
nog een keer,
Nicolai. Ja, lees hem nog eens voor.
Nicolai leest voor het eigen boek.
Oh. Ja.
Kwaliteitsmedewerker in de rol van technisch applicatietester.
Dus je bent een kwaliteitsmedewerker, maar je moet een andere rol aannemen.
Maar wat is een kwaliteitsmedewerker?
Is iemand die goede shit levert.
Nou, is dit niet iemand die voldoet aan onze braakterm van zo direct?
Ik ben bang
dat
van
vind
wel.
Ik wel een kwaliteitsmedewerker. Ja, ja, ja. Oh. Ja. Dat vind ik wel echt een hele mooie daarvoor.
Hey, want als we dan toch alvast even dat bruggetje mogen maken. Dat onze braakterm van deze eerste aflevering.
Ja.
Nou, dan vind ik kwaliteitsmedewerker vind ik wel een gegadigde, zeg maar.
Lekker voorbereid deze term.
Ja, heerlijk, ja.
Het gaat goed.
Loop er gewoon tegenaan.
Hey, we hadden onze braakterm van deze week, is natuurlijk het toetje. Pie-shaped tester.
Ja, oh ja. Nicolai kwam ermee.
En dan is het apple pie of...
Apple pie, ja precies.
Apple pie-shaped.
Ik hou meer van cheesecake overigens.
Jij houdt meer van cheesecake.
Ja, ben jij een cheesecake tester?
Zeker.
Jij houdt niet van warme taart.
Laten we
hier. Dit is een goed moment om dit onderwerp te stoppen.
Afkappen. Binnen 10 seconden.
Maar Nicolai, leg eens uit.
Wat is een pie-shaped tester?
We kennen natuurlijk de T-shaped tester.
Nou, laten we eerlijk zijn. Ik hoorde dat in een andere podcast. Pie-shaped. Dus ik heb de Google dus bijgedaan. Pie van het getal pie. Ik dacht meteen aan taart. Dat is natuurlijk mijn manco. Maar waar we in een T-shaped tester in één ding heel erg goed zijn. En andere dingen ook nog wat kunnen doen. Zijn we bij een pie-shaped geval gewoon in twee dingen heel goed. En kunnen we doen.
Waarom 2? Dat kan ook door 4.
Nou, maar je kent het getal pi en je weet hoe dat eruit ziet.
Ja, 3,14 en ja, de rest bespaar ik.
Je weet ook
ja,
hoe je dat tekent, zeg maar, met twee pootjes en een dakje erop. Zeg maar, een T met een
dubbele T. Ja, precies.
Oh, ja. Oh zo pie shaped.
Kijk.
Ja. Wauw, die is goed bedacht.
Nou valt hij.
Ja. Ja.
Nou valt hij.
En volgens mij zag ik ook nog, ik weet niet of iemand het internet erbij heeft, maar ook de 3- of 4-poot variant. Dat was geniaal.
Oh, dus dan kun je ook nog goed zijn in 3 dingen.
Dat, ja, volgens mij ben je dan nergens goed in. Dan ben je een soort senior
prutser. Dan ben je een tripod. Maar jij hebt er weer hele andere gedachten bij.
Ja, gewoon zo'n camera houden.
We hebben hier inderdaad eventjes de mooie definitie van T-shaped versus pie-shaped. En dat is voor T-shaped. I'm great at this one thing and familiar with all this other stuff.
All. Everything.
All and above.
Het is prettig als je van alles iets af weet.
Ja, ja, precies. Van alles net niks.
Ik ga gewoon nu termen gooien. Kijken of jullie er wat van weten. Ja.
Banaan. Ja, ja, precies. Hey, je bent T-shaped. Ik hoor het al.
Ja. Ja.
Ik kan testen en banaan.
Alright, dat was T-shaped. En voor pie-shaped is het dan... I'm solid in 2 adjacent skills.
Adjacent.
Functional with these other things.
Hey, maar ik vind het wel leuk. De eerste is solid. De tweede was solid en de eerste was...
eerste, dat is great.
Solid great. Voelt een beetje als net niet great, toch?
Ja, 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 precies. Je bent echt fantastisch in één ding en je bent echt
goed
ja,
in twee dingen.
Ja. Wel oké okay in twee.
Maar solid voelt voor mij ook een beetje als vast, zeg maar.
Je kan twee trucjes.
Ja, ja, je kan twee trucjes.
Maar dat ook
ja,
voor de rest helemaal niks.
Ja. Nee,
je moest nog steeds overal verstand van
hebben, toch? Bij Pachet is de functional with these other things. Wat is nou functioneel zijn met andere dingen?
Ja, je kunt het.
Je kunt
dat,
het,
is,
ja,
dat is inderdaad, je kunt een trucje. En voor de rest weet je eigenlijk niet precies wat je doet.
Oh, dat is hem.
Ja, maar je kan op de knop drukken.
Je voert het uit, maar je hebt geen idee waarom.
Ja, dat functioneel kun je het.
Nee, dat is echt,
dus ik kan met Stack Overflow iets in elkaar douwen. Dus dan ben ik een programmeur. Maar dan wel een functionele programmeur. Ja.
Een functionele programmeur.
Nee, een pie-shaped programmeur.
Een pie-shaped programmeur die wel kan testen. En...
Maar is dat eigenlijk ook niet wat ze in deze vacatures vragen? Zo'n, zeg maar, de achtpoten die alles net niet kan?
Het is vaak gewoon een wensenlijstje, toch?
Nee, maar je bent testen, je weet alles van kwaliteit. En je moet ook kunnen programmeren. En je moet ook nog de business...
je moet requirements kunnen opstellen.
Alles erop en eraan, precies. En bouwen, compilen, alles. En
even infrastructuur documenten.
Absoluut.
En je moet bereid zijn voor minimumloon te gaan werken.
Ja. En je bent junior met 10 jaar ervaring.
Ja, precies.
En je kost geen rijd.
Precies.
Ja. Dat is wel maximaal handig, €60 per uur.
Ja, wat moet ik daar nou eens van vinden?
Ja, ik denk dat het best een kunst is om een goede vacature te schrijven voor iets wat een organisatie echt nodig heeft.
Maar weet je, die vacature is maar beginnen. Volgens mij, ik weet dat die vacature, waarschijnlijk is het aanbod groot of niet. Hè. Volgens mij hebben we te weinig mensen op het moment. En ik snap dat je de juiste persoon aan tafel wil hebben. Maar volgens mij, dan wijken we heel erg hard van het onderwerp af. Maar is iemand moet passen in je team en aan een aantal kwalificaties.
Ik denk dat belangrijker is. Ja.
Dus ik geef ook niet zoveel om die vacatures, maar ik zit ze wel met verbazing te lezen. Want ik heb niet zoveel moeite met een gesprekje aangaan bij een klant. Maar als ik wat minder bedreven daarin was, dan zou ik wel schrikken van alle eisen die ze stellen. Dan word ik daar wel eng van. Want programmeren en C++ programmeren. Ook in één project blijkbaar of zo. Weet ik veel hoe je dat zien.
Dat zie ik ook altijd.
Alle JavaScript frameworks moet ik kennen. Nou, dan kan ik zeggen dat ik pie-shaped ben. Maar ja, dan doe ik niet aan de vacature. Want dan kan maar twee dingen heel goed en de rest kan ik spellen of zo.
En er staan 24 dingen in die je minimaal...
Waar je 5 jaar ervaring moet hebben.
Ja, 5 jaar ervaringen. En dan testen 1 jaar.
Ja, waarvan 3 jaar in de testvak.
Triviaal.
Maar Nicola, zou jij een goede beknopte vacature van je eigen functie wel goed kunnen omschrijven dan?
Ja, voor mij is het heel simpel. Ik ben een regelneef, een manager van alles. En ik weet toevallig iets van testen. En ik prust er wat in code bij. Ja, heel lullig. Maar
als je dat op een papiertje schrijft of op een LinkedIn vacature.
Maar dat is niet echt het meest sexy.
Ga je daar mensen mee krijgen?
Nee, dat is ook het hele probleem. Ja. Maar ja, we kunnen ons
hier ga je ook geen mensen mee krijgen. Dat is het hele probleem.
Nou, misschien krijg je
zet je alles erop.
Nou, maar kijk wat je hier krijgt. En dat is natuurlijk wat iedereen doet. Is we schrijven niet voor niks ons cv om naar de vacature. Dat doen we ook omdat we anders niet door alle selectiecriteria heen komen. De afstreeplijstjes en klaar. Ja. Dus ik snap ook wel dat het gedaan wordt. Ik heb wel een beetje idee dat we inmiddels een beetje gek geworden zijn. Maar dan komt misschien ook wel dat we begonnen de vraag, zijn we nog testers? Weten we nog wel wat we willen met testers en waar we naartoe gaan? Dat is volgens mij gewoon de vraag die blijft hangen voor mij. Ik denk niet dat mijn werk gaat verdwijnen, maar volgens mij zijn we met z'n allen er gewoon nog niet uit. Gaan we inderdaad technisch
worden? Ik hoop ook niet dat we er ooit over uit zijn.
Nee, gaan we dan allemaal hetzelfde doen?
Nou, maar ik hoop in ieder geval dat het blijft veranderen. Anders wordt het heel saai allemaal.
Dat wou ik net zeggen. Waarom allemaal zo bang, zeg maar, dat de tester gaat veranderen? Volgens mij is dat zijn de mensen daar bang voor. Het zijn de mensen die niet willen veranderen of kunnen. En die denken op een gegeven moment is mijn baan weg. Want als je niet kunt testautomatiseren of niet wil gaan programmeren, dan denk je, wat is mijn bestaansrecht nog over 5 jaar?
Nou, dat is een goede vraag. Misschien gaat het ook wel verdwijnen. Maar laten we eerlijk zijn, er is geen enkel ander vakgebied waar je zoveel opleiding kan vinden van blablabla voor testers.
Java voor testers, JavaScript voor testers, Protractor.
Ja.
C#, Cucumber.
DevOps, Blockchain.
Blockchain voor
cloud
testers.
Testing.
Cypress natuurlijk. Cypress voor developers.
Cypress Hill. Oh nee.
Leuk muziek.
En we hebben natuurlijk Office 365 voor testers. Tegenwoordig.
Oh ja.
Hoe stel ik mijn handtekening?
Ja.
Speciaal voor Nicolai.
Een inside grapje.
Ja, precies.
Ja, precies.
Excel voor gevorderde, zullen
we zeggen. We zijn nog testers, denk ik. En volgens mij, wat Iwe zei, vond ik wel de mooiste opmerking. Wij hopen dat ons vak blijft veranderen. En ik hoop dat ik zo lang mag mee veranderen.
Ja, ik denk dat het verschil wel is. Want wij hopen dat het blijft veranderen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hopen dat het niet zo is. En dan is het wel, dan kun je wel bang zijn dat je vak verdwijnt.
Ja.
Als je niet meer in staat bent om mee te blijven gaan. Dan snap ik dat de angst voor het verdwijnen van functioneel testen met de hand verdwijnt.
Of je moet heel specialistisch ergens in worden. Kijk, koperprogrammeurs zouden ook uitsterven. Maar op dit dat moment zijn er een aantal mensen die er heel veel geld mee
hebben. Ja,
dat is waar. Ja.
Er zijn er nog maar vier.
En misschien hebben we ook nog heel veel te leren in het schrijven van vacatures. Want dit soort vacatures
leuk
zijn...
Leuk ander onderwerpje misschien.
Dus eigenlijk doe je bij deze nu gewoon een oproep naar, aan alle recruiters.
Alle recruiters.
Kom eventjes bij ons langs, dan zullen we jullie even...
Gaan wij het je uitleggen hoe het werkt.
Ja, precies. Onderwijs in het schrijven van een fatsoenlijke testvacature.
Ja. Ja, die zijn toch simpel. Verdien 100k, werk 16 uur in de week. en de rest zijn vrije Google-dagen. Bepaal zelf je aantal vrije dagen. En,
ja, maar we gaan ervan uit dat je niet langer dan 3 dagen op vakantie gaat. Ja. Maar dat
vertellen we niet.
Nee, dat vertellen we niet.
Het verbaast me niet heel erg dat jij geen recruiter bent geworden.
Ja.
Ja. Ander onderwerp.
Ja, precies. Nee, maar ik denk inderdaad, de vraag zijn we nog steeds testers. Ja.
Zeker.
Alleen wat een tester is, verandert misschien een beetje.
Ja. Laten we dat lekker blijven veranderen.
En gelukkig maar.
Zeker.
Volgens mij was dat het hoofdgerecht en het toetje. En het toetje ook, hè?
Het toetje hebben we al tussendoor een beetje besproken.
Zijn we eruit over de
We kunnen nog een bak koffie nemen natuurlijk.
Een bak koffie.
Een bak koffie. Ja.
Hebben we nog een leuke braakterm? Nog iets wat...
Nog een braakterm.
Ja, heel veel leuk onderwerpje wat we zijn tegengekomen.
Nou ja, ik moest wel eerlijk zeggen dat ik echt verbaasd was. Dat ik, we waren een beetje aan het kijken naar die testvacatures. En op een gegeven moment vond ik er nog eentje waarin er stond dat geautomatiseerd testen is binnen deze organisatie het toverwoord van 2019.
Oh ja, het toverwoord.
Het toverwoord. Toen kreeg ik ook wel heel veel jeuk.
Een beetje rillingen langs mijn rug.
Ja, precies.
Emiel Ratenband was er ook om ons over vuur te laten lopen, of niet?
Ja, zeker. Ja, zeker.
Oh, die sollicitaties, die ken ik ook al. Ja, dat is gewoon een hele grote groep. En dan krijgt iedereen een ballonnetje en dan...
cherrypicking of zo.
Ja, dat is fantastisch.
Ik denk dat het genoeg is voor vandaag.
Ik denk het ook. Laten we de rest van de braaktermen bewaren voor aflevering 2.
Lijkt me goed.
Toch?
Dank jullie wel voor het luisteren, denk
bedankt.
Ik.
Hij was gezellig. Doe het
bedankt.
Goed zo.
Tot de volgende.
Yo.
Hoi. Bedankt voor het luisteren naar De Voorproeverij. Ook wij leren graag, dus laat je reactie achter op www.devoorproeverij.nl of twitter ons op @voorproeverij. Tot de volgende aflevering.